Oké, goedemorgen. De manier waarop ik preek gaat soms in cycli. Meestal, daar hou ik wel van, heb ik één Bijbelgedeelte en wandelen we door dat Bijbelgedeelte en proberen we trouw te zijn aan wat de schrijver heeft willen schrijven en volgen we zijn manier van denken. En is dat de rode draad? Ik merk dat het de laatste tijd een beetje anders is, dat ik vaak wat losse Bijbelgedeelten heb die ik samenbreng in een thema. En dus ook vandaag weer. Dus niet één Bijbelgedeelte, maar verschillende. Er zijn er drie waar ik doorheen wil wandelen. En ik wil ze lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dus ik switch even van micro.
Als wie heeft de nieuwe
Bijbelvertaling bij zich? Maar ik heb ze op het scherm gezet. De eerste tekst is Jesaja hoofdstuk 59, vers 1 en 2 eigenlijk. Ik heb er de 2 vergeten bij te zetten. De arm van de Heere is niet te kort om te redden. Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. De tweede tekst zit in het Nieuwe Testament, de eerste brief van Petrus, het derde hoofdstuk, vers 18. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. En dan de derde tekst uit de brief van Paulus, de tweede brief van Paulus aan de kerk in Thessaloniki, het eerste hoofdstuk, vers 11. Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen. Tot zover. Dat zijn de drie Bijbelstukken die ik vroeg of laat in de preek ga tevoorschijn halen en ga gebruiken. Het is al genoemd door Sam, het is vorige week ook genoemd door Rut in haar zangleiding. Als christenen, als kerk, willen we Jezus gericht zijn. Sam suggereerde al vele namen en eigenschappen. Ik heb een voorzichtige poging gedaan om ze bij elkaar te plakken en er is veel meer. We willen als christen en als kerk Jezus gericht zijn. Ik herinner mij slogans van toen ik nog langer haar had en meer haar had. Jezus in je hart, revolutie in je leven. Ik weet niet of sommigen van jullie, ik zie de ouderen ook meeknikken. Jezus in je hart, revolutie in je leven. Of op mijn boekentas toen ik naar de universiteit ging, een sticker One Way Jesus. Misschien ook nog gekend. Zoals ik zei vorige keer, maar ook vandaag, en eigenlijk zo vaak, in onze zangdiensten, liederen die Jezus gericht zijn. Op Jezus gericht. En dan heb je op je auto, of waar dan ook, visjes plakken. Het visje wat in het Grieks ichthus betekent, en wat de samenvatting is van het woord Jezus Christus, redder, heer of zoon van God, redder. Dat is de betekenis van ichthus en dus vandaar het teken visje. Voor vandaag wil ik er één woord uitpikken. Het woord redder. En gelijk daar een vraag bij stellen. Vraag voor ieder van ons. Hoe vaak is Jezus je redder? Hoe vaak is Jezus je redder? Als we het over het evangelie hebben, dan denken we vaak van hij is redder bij de start en hij is redder bij de finish. Als we het evangelie moeten uitleggen, dan gebruiken we woorden als Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Of zoals ik daarnet gelezen heb in Jesaja hoofdstuk 59 vers 1, de arm van God is niet te kort om te redden en zijn oor luistert. Of God die in, via de profeet Jesaja ook zegt, ik ben de Heere en behalve mij is er geen redder. Dat is wat je uitlegt als mensen vragen van, vertel mij nou eens dat goede nieuws van jullie, dat evangelie. Waarover gaat dat? Het gaat over een start, een nieuwe start in je leven. Wedergeboorte, opnieuw aan de start verschijnen. Maar het gaat ook over de finish. Als het goed is, spreek je ook over het leven stopt niet hier. Het gaat om meer dan dit leven. De Bijbel noemt ons burgers van een rijk in de hemelen. We hebben een dubbele identiteit. Die staat wel niet op je identiteitskaart, alhoewel, wie weet wat staat er allemaal op die chip van je identiteitskaart. Maar je bent een burger van een rijk in de hemelen. En Paulus zegt tegen de Korintiërs, als jullie op Jezus hopen alleen voor dit leven, dan zijn jullie zeer te beklagen. Dus het gaat om meer. Er is niet alleen een start, een nieuwe start in ons leven, er is ook een eindpunt en een finish waar je voorbij mag komen en waar je binnen mag komen. Er is een toegangsticket. Ik heb nog geaarzeld van entrance free, maar ik dacht van, ja en nee, hè. Een beetje zoals van, gaat het over verloren zijn of gaat het over een verlorene? Nee, het gaat over overwinning. Is de toegang vrij? Hij was zeer duur, de toegang. Maar we moeten hem wel niet zelf betalen. Dus Jezus is inderdaad redder. Bij de start, hij redt ons. Wij zijn het verloren dat hij gezocht heeft en gevonden heeft en gered heeft. En als we straks, morgen, binnen een maand, binnen een jaar, binnen 10 jaar, binnen 50 jaar, aan de finish komen, dan zal Jezus daar staan en zeggen, kom maar binnen. Ik was jouw redder, ik ben jouw redder. Kom binnen in mijn koninkrijk en geniet van het eeuwige leven samen met mij. Dus je zou kunnen zeggen, wat is het antwoord op de vraag, hoe vaak is Jezus je redder? Ja, 2 keer misschien, hè, aan de start en aan de finish. Maar je hebt natuurlijk dan de vraag, ja, maar wat daartussen? Hoe zit het tussen start en finish? Hoe zit het daar? Wel, wat gebeurt er tussen start en finish? Dan begin je te lopen. Een spurt, een marathon, ik weet niet of je van de korte of van de lange afstand houdt. Vroeger was bij mij vooral kort. En als ik tijd zou nemen om te lopen, dan is het eerder langer. Maar wat gebeurt daartussenin? Wat gebeurt er als je christen wordt? Wat gebeurt er als je gezongen hebt van hier is mijn leven? Dan ontdek je dat er verwachtingen zijn. Dat God dingen verwacht. Dat God dingen verlangt. Dat God dingen vraagt. En het gekke is, als je de Bijbel leest, dan ontdek je dat wat God vraagt niet moeilijk om te begrijpen is. Het probleem zit niet daar. Het is niet van, ik denk dat ik 5 jaar bijbelschool nodig heb om te begrijpen wat God hier bedoelt. Heb uw naaste lief als jezelf. Niet moeilijk om te begrijpen. Vind een ander belangrijker dan jezelf. Wie rijk wil zijn, loopt in een val. Houd vrede met iedereen. Man, heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Ik zal van niets een slaaf zijn. Wees in niets bezorgd en ik kan doorgaan. Is daar iets in die zinnen moeilijk te begrijpen? Eigenlijk niet. Makkelijk om te begrijpen. En het gekke is dat Johannes daar nog een laagje bovenop legt. Johannes durft te zeggen in zijn brief, de geboden van God zijn niet zwaar. Ik dacht dat hij zei, ze zijn niet moeilijk. Ze zijn niet moeilijk om te begrijpen, maar hij gaat verder. En hij zegt, die heel verrassende zin, de geboden, de verwachtingen van God zijn niet zwaar. Dat zijn de verwachtingen. Dat zijn de dingen die je tegenkomt tussen start en finish. Wat stel je vast? Wat ik vaststel, is dat ik redelijk op de eerste rij zit. Dat als het om mijn verlangens gaat, dat ik redelijk snel weet wat ik wil. Dat als ik moe ben, dat ik gerustgelaten wil worden. Dat als mijn plannen en verwachtingen dwarsgezeten worden, dat mijn humeur naar beneden gaat. Ik sta redelijk op de eerste rij. Als ik gekwetst word, dat mijn gekwetst zijn in het conflict veel meer op de voorgrond zit dan wat een ander heeft gehoord of gevoeld of meegemaakt. Ik sta redelijk op de eerste rij. Wat ook een van mijn vaststellingen is van, wat doe ik met mijn tijd? Of zoals Sam er net zei, wat doe ik met mijn geld? Ik zou meer goed kunnen doen met mijn tijd, met mijn geld. De vraag om passie, mijn passie voor God, die vecht met andere passies, verlangens. Een regelmatig gevecht. Bij momenten behoorlijk onzeker. Gisteren had ik het opnieuw, ik heb het al vaker gezegd. De laatste hand aan de preek aan het leggen en overvallen worden door een groot gevoel van onzekerheid. Maar je kunt het ook in andere dingen hebben. Onzeker, onrustig, ongerust. Ik wil iemand citeren, ik heb het Bijbelstuk niet gelezen om niet te veel Bijbelgedeeltes te hebben, maar je kent het citaat vast wel. Ik wil iemand citeren. Wat ik wil doen, doe ik niet. Wat ik zo graag verlang om te doen, als ik heel eerlijk regelmatig in de spiegel kijk, dan doe ik het niet. Goed nieuws nummer 1. Goed nieuws nummer 1. Het citaat van daarnet kwam van Paulus. Paulus zelf zei op een bepaald moment van, wat ik wil doen, dat doe ik niet. En wat ik niet wil doen, dat blijk ik elke dag opnieuw over te vallen en te struikelen. Is dat goed nieuws? Eigenlijk wel. Want weet je hoe lang Paulus al christen was toen hij dat zei, bij benadering? Hij was al minstens 20 jaar christen toen Paulus dat zegt. En hij spreekt niet in de verleden tijd. Hij spreekt in de tegenwoordige tijd. En hij zegt van, mijn probleem vandaag is dat mijn verlangens en mijn praktijk vechten tegen elkaar. Elke dag. Dat is mijn vaststelling. En ik vind dat eigenlijk goed nieuws. Want dat betekent dat als je naar de spiegel kijkt, dat je niet moet denken van, ik zal wel de grootste sukkelaar zijn in het Koninkrijk van God. Wat is er mis met mij? Het is goed om je die vraag te stellen, wat is er mis met jou? Maar er zijn elke dag duizenden, miljoenen christenen die zichzelf diezelfde vraag kunnen stellen in de spiegel. Wat ik wil doen, doe ik niet. Hoe komt dat toch? Opluchting nummer 2. Hop. De strijd ligt nooit achter je in dit leven. Als ik met mensen spreek die er misschien aan denken om zich te laten dopen, dan komt één gedachte heel vaak terug. Ben ik goed genoeg om mij te laten dopen? Voldoe ik aan de eisen van God? Is God tevreden genoeg? Waardoor ik kan zeggen van, ja, het is een 6 op 10, het is beter dan 5, ik kan mij laten dopen. Het goede nieuws van het evangelie is dat de vaststelling van je tekortschieten nooit achter je ligt. En dat je dus op basis daarvan nooit kan zeggen van, hier is mijn leven. Je hebt andere motieven om dat te zeggen. Je motief is Jezus. Je motief is Jezus volgen. En in die zin is het dus goed nieuws om te merken van, de strijd is normaal. De ontgoocheling is normaal. Niet goed, maar wel normaal. Tussen start en finish heb je verwachtingen. Verwachtingen van Gods kant. En je stelt vast dat je tekort schiet. En dat wat je eigenlijk zo graag verlangt om te doen, dat het zo moeilijk lukt. Is er een antwoord? Wat is het antwoord? Ik wil eigenlijk het antwoord halen uit datzelfde gedeelte wat ik niet heb gelezen uit Romeinen hoofdstuk 7. Want het is daar dat die uitspraak van Paulus staat, waar hij zegt van, ik ellendig mens, wat ik wil doen, doe ik niet. Ik, ongelukkig mens. Dat is de uitspraak, de schreeuw, de wanhopige schreeuw van Paulus. Ik ellendig mens, ik ongelukkig mens. Dat is het eerste antwoord wat Paulus geeft. Waardoor hij dus eigenlijk niet zegt, och, het valt wel mee. Niemand is perfect. Dat is niet wat Paulus zegt. Paulus zegt, als ik die worsteling in mij vaststel, dan ben ik door en door een ongelukkig mens. Want ik wil die worsteling niet, maar toch is ze er. Elke dag weer, al 20 jaar lang. Ik heb niet de indruk dat in de brieven die hij daarna heeft geschreven, dat je het gevoel hebt van, het ligt achter hem. Hij heeft het meegenomen van start tot finish. Dus het eerste antwoord is, ik ongelukkig mens. Het tweede antwoord is, hoort daarbij, wie zal mij redden? Wie zal mij redden? En dat is dus iets anders dan dat Paulus zegt, ik ben nu eenmaal zo. Wat maakt het voor verschil? Ik moet harder mijn best doen. Heeft het nog zin om door te gaan? Nee, dat is niet wat Paulus zegt. Paulus schreeuwt uit al zoekend, wie zal mij redden? En als je Romeinen 7 goed kent, dan komt de derde uitspraak van Paulus. Dan zegt hij, Jezus is mijn redder. Waarmee je dus gelijk het antwoord hebt op de vraag die ik aan het begin gesteld heb. Hoe vaak is Jezus jouw redder? Altijd. Voortdurend. Want de worsteling die Paulus elke dag had, maakte dat hij elke dag nood had aan een redder. Wie zal mij redden? Jezus is mijn redder. Voortdurend. En dan vind je het dus logisch dat er liederen gemaakt worden daarover. Je kent dat kinderlied, hè? Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. Voilà, dat was 10 minuten pauze voor mij. Of 10 seconden pauze voor mij. Ja. Of een ander lied. Mijn ziel heeft u zo nodig, elk uur, elk ogenblik, o zegen mij, mijn heiland, tot u kom ik. Je moet al wat ouder christen zijn om dat lied nog te kennen. Dat is van heel lang geleden. Maar die mensen die die liederen hebben geschreven, die hebben het begrepen. Die hebben begrepen dat een christen tussen start en finish iemand is die een redder nodig heeft elke dag. Elk uur, elk ogenblik. Mijn ziel heeft u zo nodig. Waarom hebben we Jezus nodig? Dan haal ik de tweede tekst die ik er net gelezen heb erbij. Als je het vers te snel leest, dan lees je erover. Want als je het vers te snel leest en je stopt bij het begin, dan kom je terug bij de dia van Jezus redder bij de start. Ja, ik ben gered. Hij heeft het verlorene gezocht en gered. Maar het mooie van wat Petrus schrijft, is dat er een doel staat bij die redding. Wat was het doel bij de redding? Opdat we bij God zouden komen. Opdat we bij God zouden komen. En als je bij je ontgoochelingen stilstaat, wat stel je dan vast? Dat we als mens geneigd zijn om ons los te wringen van bij God zijn. We zijn geneigd om gemerkt of ongemerkt weg te drijven. En niet meer tegen de stroom in te gaan. En daarom is Jezus onze redder, elk moment, elk uur, elk ogenblik. Omdat hij ook telkens weer als enig verlangen heeft om ons bij de Vader te brengen. Waar we thuis zijn, waar we vrede kennen, waar we genade ontvangen, waar we vergeving ontvangen, waar vrede ons wordt aangeboden, waar vreugde eraan toegevoegd wordt. En dus in die zin, goed nieuws nummer 2. Goed nieuws nummer 2. Het goede nieuws van daarnet was, het is redelijk normaal dat je worstelt, maar het betere nieuws is, er is een redder. Paulus zelf mocht het ontdekken in zijn dagelijkse worsteling, Jezus Christus is mijn redder. Want hij schenkt genade. Hij schenkt vergeving, hij schenkt vrede, hij geeft vreugde. Er is een redder. Het tweede goede nieuws daarbij is, het gaat niet in de eerste plaats om een to-do-lijstje. Het zou frustrerend zijn als christen om je dag elke keer af te sluiten en te zeggen van, oké, wat waren de verwachtingen van God voor mij vandaag? Hoeveel punten heb ik? Ben ik geslaagd? Ben ik niet geslaagd? Je bent nooit geslaagd. Wees heilig, want ik ben heilig. Het gaat niet in de eerste plaats om een to-do-lijstje. En het goede nieuws nummer 2 is nog opnieuw die tekst van Jesaja 59, vers 1. Gods arm is niet te kort om te redden. Toen bedacht ik van, ja maar wacht eens. God zegt dat tegen zijn volk. Hij zegt dat niet tegen iemand die op het punt staat om binnen het volk van God te komen. Hij zegt het tegen een volk dat al jarenlang met hem probeert te wandelen. En daarvan zegt God, mijn arm is nooit te kort om te redden. En in die zin is het niet alleen een belofte voor iemand die zegt van, ik wil dit goede nieuws aannemen. Het is een belofte voor elk van ons, elke dag. Gods arm is niet te kort om te redden. En dus vandaar de uitdaging. Pik de race weer op. Misschien heb je allerlei situaties, ontmoedigingen, misschien conflicten, met jezelf of met mensen of andere zaken die jou doen vertragen, die jou doen stoppen, die jou doen aan de kant gaan staan. En ik wil je uitdagen om de race weer op te pikken. En dan kom ik bij mijn laatste tekst die Paulus in de Thessalonicenzenbrief schreef. Ik ga hem nog eens lezen. Oeps. Tja, was er niet nog een dia voor? Nee? Ja, 1 keer te veel geklikt waarschijnlijk. Nee? Oké, is goed. Daarom bidden we altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat. Ik wil er 2 woorden uitpikken, de rest neem die tekst mee naar huis. Ga hem aandachtiger lezen, want ik heb een aantal woorden eruit gepikt op deze dia 2 en op de volgende 5, maar eigenlijk moet je het hele vers volledig uit elkaar trekken om de schoonheid en de diepte en de kracht ervan te begrijpen. Ik wil er 2 woorden uitpikken, gebed. Hoe pik je de race weer op? Gebed. Wat is een synoniem voor gebed? Uitdrukking van nood. God, ik heb je nodig. Ik heb iets te vragen. Ik heb iets te zeggen. Ik heb te danken. Ik heb lof te brengen ook. Maar ik heb toch ook heel veel vragen. Heel veel verzuchtingen. Ik heb je nodig. Dat is gebed. En dus eigenlijk begint het ook daar. Als je de race weer wil oppikken. Iemand zei, heel simpel, als je geen probleem hebt, heb je geen redder nodig. Je gaat de wegenwacht niet bellen als je auto rijdt. En dus het eerste wat we nodig hebben is van God, laat mij mijn nood zien. Laat mij beseffen dat ik elke dag een redder nodig heb. En als ik dat besef krijg, Heer, help mij in datgene wat mij doet wegdrijven. Gebed. Ik zie mijn nood, of ik wil mijn nood zien. God, help mij. Gebed. tweede woord wat ik, of die dubbele woorden wat ik uit dit vers nog wil halen, en daar wil ik mee afsluiten, zijn kracht. Paulus bidt dat Gods kracht iets in de christen mag doen. Zijn kracht. Een van de grootste lessen die Paulus in zijn leven heeft geleerd, klinkt als volgt. Als ik het niet kan, laat God zijn kracht zien. Als ik het niet kan, laat God zijn kracht zien. Dat kan ik niet uitleggen. Ik kan niet uitleggen hoe dat gaat, omdat dat voor ieder van ons in elke verschillende situatie heel verschillend uitwerkt. Ik ben God niet. Dus ik kan voorbeelden geven uit de Bijbel, uit mijn eigen leven. Maar hoe het morgen gaat zijn, dat weet ik niet. Dat weet God. Maar het is wel een belofte. Het is wel wat God aan Paulus duidelijk maakte. Als jij zwak bent, als jij je nood ziet, als jij beseft, ik heb een redder nodig elke dag, wacht dan maar eens wat er gaat gebeuren. Zie maar eens. Misschien niet zomaar van de ene seconde op de andere, maar laat mij maar doen, zegt God. Laat mij maar doen en zie dan eens wat er in jouw leven gaat gebeuren. Gebed en zijn kracht. Gemeente van Halle, in ieder apart, pik de race weer op. Amen. Laat ons een moment stil zijn. Bid in je eigen hart. Jezus, ik wil u danken dat mijn wandel met u niet alleen een kwestie is van presteren. Niet alleen een zaak is van voortdurend het gevoel te hebben examen af te leggen. Dank u dat u leert dat het in de eerste plaats gaat om bij de Vader zijn. Door u bij de Vader gebracht worden en daar tot rust te komen. En daar een vernieuwing te krijgen van passies, verlangens, dingen die ik wil, mijn eigen ik meer op de achtergrond, dat gebeurt bij de Vader. Dank u, Jezus, dat u elke dag, elk uur, elk ogenblik mijn redder wil zijn. Help mij in de race tussen start en finish.